Van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie. We wensen u een goede dienst toe.
Het was jaren geleden dat ik uit Hooglied gepreekt had. En zelf ben ik gepensioneerd, gewoon kerkganger in Lexmond. Maar ik overleg wel eens zo met de dominee daar. En die zei, de jeugdvereniging heeft gevraagd dat ik eens over Hooglied moet preken. Ik zei, nou, dat moet ik dan ook maar weer eens gaan doen. Vandaar dus. En ik denk dat het ook mooi is om in deze koude, nou niet zo heel donkere dagen, het eens over de liefde te hebben. Hoe ik dat boek uitleg, dat hoort u wel in de preek. We gaan er nu een paar gedeelten uit lezen. Het is het Hooglied van Salomo en het gaat over de liefde van Salomo. Laat maar lezen zoals het er staat voor een jong meisje uit het volk. We lezen eerst de versen 1 tot en met 7 van hoofdstuk 1. Dan komen we in de sfeer. En dan begint het zo. Het Hooglied dat van Salomo is. Laat hij mij kussen met de kussen van zijn mond, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Uw zalfolieën zijn heerlijk van geur. Uw naam is een uitgegoten zalfolie. Daarom hebben de meisjes u lief. Trek mij mee. Wij zullen achter u aansnellen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamers. Laten wij ons verheugen en ons in u verblijden. Laten wij uw uitnemende liefde in herinnering roepen boven de wijn. Met recht hebben zij u lief. Donker van huid ben ik, maar bekoorlijk, dochters van Jeruzalem. Als de tenten van Kedar, als de tentkleden van Salomo. U ziet niet op mij neer omdat ik donker ben, want de zon heeft mij beschenen. De zonen van mijn moeder ontstaken tegen mij in woede en maakten mij tot een bewaakster van de wijngaarden. Mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt. U, die ik innig lief heb, maakt mij bekend waar u de kudde weidt, waar u die op de middag laat rusten. Want waarom zou ik zijn als een gesluierde vrouw bij de kudde van uw metgezellen? Dan lezen we enkele versen uit hoofdstuk 2. Daar is ook de tekst uit. We lezen de versen 8 tot en met 13 en 8 en 9 zijn ook de tekst. Hoofdstuk 2, vers 8. De stem van mijn liefste, zie daar komt hij, springend over de bergen, huppelend over de heuvels. Mijn liefste lijkt op een gazelle of het jong van een hert. Zie, hij staat achter onze muur, kijkend door de vensters, speurend door de spijlen. Mijn liefste antwoordt en zegt tegen mij, sta op mijn vriendin, mijn allermooiste en kom. Want zie, de winter is voorbij, de regentijd is over, helemaal voorbij gegaan. De bloemen laten zich zien op het land, de zangtijd is aangebroken, het koeren van de tortelduif wordt in ons land gehoord, de vijgenboom brengt zijn jonge vruchten voort, de bloeiende wijnstokken geuren. Sta op, mijn vriendin, en kom, mijn allermooiste. En dan lezen we nog twee versen over het wezen van de liefde, hoofdstuk 8, vers 6 en 7. Hoofdstuk 8, vers 6. Leg mij als een zegel op uw hart, als een zegel op uw arm, want de liefde is sterk als de dood, de hartstocht onstuitbaar als het graf. Haar vonken zijn vurige vonken, vlammen van de Heere. Vele wateren kunnen de liefde niet uitblussen en rivieren spoelen haar niet weg. Al gaf iemand al het bezit van zijn huis voor de liefde, men zou hem smadelijk verachten. Uit het Nieuwe Testament lezen we iets over de liefde van Jezus. En dat doen we uit de brief van Paulus aan de Filippenzen, hoofdstuk 2. Filippenzen 2. En dan lezen we de versen 4 tot en met 11. Vanaf vers 4. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Daarom laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in de gedaante als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hem die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. Tot zover de schriftlezingen en de lezing van de tekst. Hooglied 2, vers 8 en 9. Zie de stem van mijn liefste, zie daar komt hij, springend over de bergen, huppelend over de heuvels. Mijn liefste lijkt op een gazelle of het jong van een hert. Zie, hij staat achter onze muur, kijkend door de vensters, speurend door de spijlen. Als wij ons het Hooglied voorstellen zoals het er staat, is het bijna een romantisch sprookje. Een meisje dat hard behandeld wordt door haar broers. Ze wordt er met de schapen op uitgestuurd, of ze moet bij brandende zon in de wijngaard werken. En als ze niet hoeft te werken, wordt ze streng bewaakt met de andere vrouwen van het huis achter de tralies in de vrouwenvertrekken, zodat geen mannen zich aan haar kunnen vergrijpen voordat zij uitgehuwelijkd wordt. Je stelt je haar voor in het vrouwenvertrek, bezig met de vrouwenwerken van die dagen, spinnen en weven met zusjes om haar heen, met dienstmaagden met wie zij vriendin geworden is. En samen zijn ze stilletjes bezig met wat er die dag te doen is. Maar af en toe kijkt het meisje naar buiten door de tralies die haar gescheiden houden van de mannenwereld. Want in haar hart heeft ze een stil geheim, een liefdesgeheim. Een keer, toen ze met de schapen in het veld was, was ze aangesproken door een knappe jonge man, een herder leek het, die haar zijn liefde verklaard had en gevraagd had waar zij woonde. Hij leek kind aan huis bij de koning te zijn. Hij had haar zelfs een keer mee het paleis ingenomen. En even had ze gedacht, zou die herder de koning zelf zijn? Maar nu ze weer thuis zat in het vrouwenvertrek, leek dat haar toch te mooi om waar te wezen. Maar ook als het enkel een herder zou zijn, dan was hij toch voor haar de koning, zoals een geliefde altijd iets van een koning of een koningin heeft. Nu was het inderdaad de koning geweest die haar had aangesproken. Maar hij had dat in vermomming gedaan, want hij wilde zijn koninklijke macht niet tegenover haar laten gelden. Als hij haar in vol ornaat aangesproken had en rondweg gezegd had dat hij de koning was, dan had ze geen nee kunnen zeggen. En dan zou ze meteen naar het paleis gevolgd zijn, omdat je tegen een koning nu eenmaal geen nee kan zeggen. Maar hij wilde haar hart winnen. Het moest echte liefde zijn en daarom had hij haar incognito benaderd, zoals dat heet, vermomd als herder. Dat alles lezen we in het Hooglied van Salomo. Het grote liefdeslied in de Bijbel. Het lied der liederen wordt het in het Hebreeuws genoemd. Het hoogste lied, het lied dat alles samenvat waar een mens maar van zou kunnen willen zingen. Als we dat lied lezen zoals het er staat, en dat moet je met de Bijbel altijd doen, beginnen met te kijken wat staat er. Als we het lied lezen zoals het er staat, dan gaat het over een liefde van koning Salomo. Niet voor een of andere prinses, We horen tot een van de grote koningshuizen, maar voor een gewoon meisje uit Israël. Een meisje dat je in een koninklijk paleis niet zomaar zou verwachten. Daarover, over de liefde van Salomo voor een eenvoudig meisje, daarover gaat het in het Hooglied, het hoogste lied uit de Bijbel. Nu hadden we dat misschien niet verwacht. Want je zou denken, het hoogste lied in de Bijbel moet toch over God gaan en over zijn liefde. Maar over de liefde tot een meisje is zo'n liefde zo'n hoog lied wel waard. Maar laten we het gewoon samen gaan lezen. Dan gaan we zien dat het zich afspeelt tussen Salomo en dat meisje. En over de liefde die er tussen hen is ontstaan. Maar we zullen ook verrast staan wat we daaruit over Gods liefde zullen leren. Nou, denkt u misschien, liefde en Salomo, is Salomo wel de man van wie wij iets over liefde kunnen leren? Salomo had vele vrouwen lief, zegt de Bijbel. En we horen dat hij er 1000 van in zijn harem had. 700 vrouwen die zich vorstin mochten noemen en 300 bijvrouwen. Maar of dat nou liefde was, het zullen voor een groot deel politieke huwelijken zijn geweest om vreemde vorstenhuizen aan zich te binden. En zo'n harem, dat was ook liefde op commando. Wie geroepen werd, die had zin of geen zin voor de koning te verschijnen en zijn wil te doen. Met alle luxe die er in een koninklijke harem mocht heersen, men leefde er in een kille atmosfeer. Salomo mocht dan de machtigste koning van Israël ooit zijn en ook de meest wijze koning. En hij was de bouwer van de tempel, maar al die grootsheid had ook een keerzijde. En die keerzijde was dat die hele Salomo toch ook gewoon een Oosterse despoot was, die vrouwen verzamelde en tot liefde dwong en die hoge belastingen hief van het volk waarover hij heerste. Het is ook niet voor niets dat na Salomo's dood het grootste deel van het volk met een ander koningshuis in zee ging. Met alle grote dingen die Salomo tot stand had gebracht, was hij toch niet de koning geweest zoals God die voor Israël bedoeld had. Een koning die in zijn leven iets van Gods liefde liet zien. Juist met betrekking tot die liefde, daar had het in Salomo's koningschap aan alle kanten aan ontbroken. Totdat zijn oog op zekere dag op een meisje valt. Een meisje zo gewoon als een meisje maar kan wezen. Niet blank zoals de vrouwen in het koninklijk paleis, wier huid zorgvuldig tegen de stralen van de zon beschermd werd, maar bruin verbrand zoals de meisjes uit het volk die buiten in de zon moesten werken. We weten niet of hij haar snoeiend of druivenplukkend in de wijngaard heeft gezien of bij een kudde schapen, maar met dat hij haar zag, stond zijn hart in brand. En het was niet een gewone vlam die daar brandde, maar een vlam van God, een vlam die God zelf in zijn hart had ontstoken. Vlammen van de Heere, lazen we aan het slot van het Hooglied. En daarmee zijn we bij het wonder waar het in het Hooglied om draait. Het wonder van de liefde. De liefde, een vlam die ontstoken wordt in het hart door God. En die ons tot nieuwe mensen maakt. Nieuwe mensen voor God en onze medemensen. Wat kan er mooiers in de wereld zijn om een lied over te zingen? Het was een wonderlijke vlam die in Salomo was ontstoken. Een vlam die hem tot een ander mens maakte. Dat is het wonder van de liefde, dat de liefde ons tot nieuwe mensen maakt. En het wonder van de goddelijke liefde is helemaal dat we nieuwe mensen worden. En dat zien we ook bij Salomo gebeuren. Van een machthebber die denkt dat hij de liefde kan bevelen, zien we hem veranderen in een mens die het hart van een medemens probeert te winnen. En daar heeft hij alles voor over. Zijn koninklijke waardigheid. En in plaats van te bevelen zien we hem nu roepen en smeken. Kom, beantwoord mijn liefde toch. Omdat hij wist, nu weet, dat liefde niet te bevelen is, maar dat het een wonder is dat van God komt. Liefde laat zich niet wakker maken, zegt het Hooglied, totdat het haarzelf lust. Maar hij houdt het in zijn paleis niet meer uit, want de vlam die in zijn hart brandt is niet te blussen. En als een verliefde dwaas zien we hem langs velden en wegen gaan om een glimp van zijn geliefde op te vangen. En toch ziet de Heere in de hemel hem liever zo dan in zijn paleis te midden van zijn harem. Want ware liefde eist niet, maar geeft zich. En is niet vol van zichzelf, maar van de ander, die ene ander, met uitsluiting van alle anderen. Want ook dat moest Salomo leren, dat ware liefde niet te delen is. Al had hij in zijn harem vrouwen niet te tellen die hij kon bevelen. Nu brandt zijn hart maar voor één. Eén enige is mijn duif, mijn liefste, zegt hij. En ook onze tijd zal dat weer moeten leren, dat liefde altijd liefde voor die ene is. En dat liefde die men deelt het hart niet kan verwarmen. Zo maakt de liefde Salomo tot een nieuwe mens, tot een nieuwe koning ook. Een koning die de weelde van zijn paleis verlaat en gedreven door de liefde langs velden en wegen gaat. Totdat hij zijn liefde, tot hij zijn liefste heeft gevonden. Zoals later Jezus gedreven door dezelfde liefde de hemel zou verlaten op zoek naar ons die de hemel niet waardig zijn. Dat is dezelfde liefde. Ja, wat zou er van ons worden als Gods liefde niet in de wereld was? Dan waren we met z'n allen verloren. En zo brengt Hooglied ons bij onze diepste angst, maar ook bij ons diepste verlangen. Een verlangen dat God alleen vervullen kan. Heer, verwarm ons met het vuur van uw liefde. Helemaal vervuld zal dat verlangen in dit leven nooit worden. Want zolang wij in deze wereld leven, is de liefde nooit zonder pijn. Pijn die we onszelf aandoen en anderen. En God, want ook hem kunnen we pijn doen. Maar dan voelen we die pijn toch. En we verlangen dat het anders zou zijn. En dat verlangen is al een teken dat het vuur in ons hart is gaan branden. En waar het brandt, wordt het nooit meer uitgeblust. Want God zelf houdt het levend. Het meisje verlangt ook. En af en toe kijkt ze door dat traliewerk naar buiten. Waar de bergen zijn en de heuvels. En de grote blauwe hemel daarboven, waarin iets glanst van het aangezicht van God. De anderen zien het wel. En ze weten wel wat er bij haar speelt. En dat ze hoopt dat hij langs zal komen, al is het maar even. En zijn gezicht voor het venster zal laten zien. Het verlangen dat in haar hart leeft, verwarmt de koele afstandelijke sfeer waarin ze als meisje gedwongen is te leven. En dan, in de verte, hoort ze een stem, welluidend, koninklijk, roept hij haar naam, zou hij het werkelijk wezen? En dan kan ze het niet meer houden. De stem van mijn liefste, roept ze. En onmiddellijk laten de meisjes het werk vallen en staan ze met z'n allen voor het raam. Kijk, roept het meisje, daar is hij. Ik zie hem komen. En gespannen kijken ze uit over de bergen en de heuvels. En dan ziet ze hem, rennend en springend, gedreven door de vlam die in hem brandt, gedreven door de liefde. Het is duidelijk dat hij zo snel als het maar kan in de buurt van zijn geliefde wil zijn. Het meisje wijst met haar vinger. Kijk, daar loopt hij. Zie hem komen, springend op de bergen, huppelend op de heuvels. Alles wijst erop dat hij door liefde gedreven wordt, door het verlangen bij zijn liefste te zijn, gedreven door de vlam die God zelf in hem had ontstoken. Wat moet er door haar heen gegaan zijn toen zij hem zo zag naderen? Heeft hij zoveel voor mij over? Een meisje uit het volk, dat er niet aan hoefde te denken ooit in een paleis te komen, verbrand door de zon, door zware arbeid buiten. Maar hij schaamt zich kennelijk niet voor haar. Hij springt en huppelt. Iedereen mag zien dat de liefde hem in zijn greep heeft. Iedereen mag weten dat zij het is. Zij die door haar broers verborgen wordt gehouden. En hij laat zich door niets of niemand meer tegenhouden. En als zij zal instemmen en de broers zullen merken dat hij de koning is, dan zullen ook zij geen nee meer kunnen zeggen. Maar zover is het nog niet. Het meisje zit nog in het vrouwenvertrek waar ze niet zomaar uit kan. Maar alleen al dat ze ziet dat hij naar haar onderweg is, dat maakt alles anders. Dat is de vlam van de goddelijke liefde die de kilte uit de wereld verdrijft en die dode harten laat leven. Maar zolang we in deze wereld leven, is de liefde nooit zonder pijn. Dat zien we in het Hooglied zelf al. Daar is het liefde in een wereld vol dwang en liefdeloosheid. In een wereld vol hindernissen, hindernissen van rang en stand. Maar hindernissen ook in de liefde zelf. Want er is onbeantwoorde liefde. Of liefde tot iemand die al gebonden is en die je daarom niet uit mag spreken. Of liefde die bruut stuk gebroken wordt. Er is liefde die enkel eigen liefde is en die de medemens alleen maar wil gebruiken. Zelfs in de liefde tussen de koning en het meisje zit pijn als er tijdelijk verflauwing en verwijdering intreedt. En dan is er nog de gewone naaste liefde, waar we allemaal toegeroepen zijn en die ook vaak niet van de grond wil komen. Dat alles doet pijn. En we voelen het. En tegelijk verlangen we dat het anders mag worden. Dat verlangen, daar zit ook iets van die goddelijke vlam in. Of leggen we ons bij het gebrokene neer en vinden we het wel allemaal goed zo. Zo koud is het in ons hart nog niet geworden. Salomo heeft de wereld niet verlost. Het Hooglied roept om een koning in wie Gods liefde volmaakt zal branden, volmaakt en tot het einde toe. En die koning zien we verschijnen in het evangelie. Een koning die uit liefde de hemel verlaat, op zoek naar de mensen die hij lief heeft, op zoek naar ons, die leven in een wereld waarin de liefde verkilt, zo verkilt dat het er soms nauwelijks in is uit te houden. En soms schrikken we ook van de kilte in ons eigen hart. Wat een troost zit er dan in dat beeld uit het Hooglied van een koning die huppelend en springend op weg is naar zijn geliefde. Zo verlangend om ons te verlossen, zo is de liefde van God. En die liefde zien we branden in Jezus, die de koninklijke heerlijkheid die hij had in de hemel verliet, om die kille wereld in te komen, om die wereld van zonde en dood te verlossen, en die daar zelfs het offer van zijn leven voor over had. Hoe machtig is de goddelijke liefde. Maar hij is opgestaan en hij leeft. En in het evangelie laat hij ons zijn stem horen. Laten we toch niet langs ons heen gaan. Het is de stem van zijn liefde. Het meisje uit het Hooglied, dat springt op zodra ze die stem maar in de verte hoort. De stem van mijn liefste. En zo mogen we het ook voorstellen. Huppelend en springend in volle vaart is hij op weg naar ons toe. Dat geldt ook voor de goddelijke liefde. En hij kan niet wachten om door ons te worden binnengelaten. Moet die stem onze harten niet brandende maken? En als er bij de pijn die het leven op aarde ons soms doet, onze ogen en onze harten naar de hemel heffen, dan mogen we in gedachten datzelfde beeld voor ogen hebben. Het beeld van een koning die in volle vaart naar ons op weg is. Zie, ik kom met haast, nog even volhouden, horen we hem roepen aan het eind van de Bijbel in het boek Openbaring. Al duurt wat hij haastig en snel noemt voor ons op aarde soms nog best lang en is de pijn van het wachten soms moeilijk te verdragen. Maar hij is onderweg, springend op de bergen, huppelend op de heuvels. En hij rust niet voordat hij bij ons is. Terug naar de aarde, terug naar het Hooglied. Waar het meisje en de vriendinnen voor het venster staan. Mijn liefste is als een ree of een hertenjong, horen we haar zeggen. Waar denkt het meisje eigenlijk aan als ze haar liefste met een ree of een hertenjong vergelijkt? Aan de tere schoonheid van die dieren, aan hun liefelijkheid of aan de snelheid waarmee die ranke dieren over alle hindernissen heen lijken te springen? Ik denk aan dat laatste, want ze ziet op dat moment haar liefste over de bergen naar haar toe huppelen. En dan denkt ze misschien, het lijkt wel een ree. Snelheid dus en wendbaarheid. Maar ik denk toch ook dat van een hert of een ree niets bedreigends uitgaat. Als zo'n dier voor je staat, lijkt het enkel zachtheid, teerheid en liefde uit te stralen. Heel anders dan bijvoorbeeld een tijger of een leeuw. Tegenover een tijger voel je je klein en angstig. Een hert of een ree vertedert je. En zo had het meisje zich ook klein kunnen voelen als de koning in vol ornaat voor haar had gestaan. Maar nu hij daar staat als een gewone jonge man, misschien wel nog in de herdersplunje die hij gebruikte als hij incognito op pad ging. Dus hem daar zo als een gewone jongen voor zich ziet staan, schrikt ze niet, maar is ze vertederd. Want inmiddels staat hij wel voor het raam. En hij kijkt door het beschermende traliewerk heen naar binnen. Bij haar komen kan die nog niet. Maar ze ziet hem nu vlakbij. En dan, kijk, zegt ze tegen haar vriendinnen. Daar staat hij, achter onze muur, kijkend door de vensters. Ik zie zijn stralende ogen naar binnen kijken, tussen de spijlen spiedend. Zo dichtbij is haar geliefde dus. Al zit zij nog binnen in het vrouwenvertrek, opgesloten in de formaliteiten van het oude Oosterse leven. Al moest haar liefste nog toegang tot haar verwerven voor hij openlijk met haar om mocht gaan. Ze ziet zijn gelaat en ze weet het, met zijn liefde is hij al binnen. En dat maakt alles anders, zoals weten dat iemand je lief heeft of vriendschap toedraagt, het leven ook op afstand anders maakt. Kijk, daar staat hij, zegt het meisje tegen haar vriendinnen. En daarmee is dat hele vertrek al van zijn liefde vervuld. Dat is dus de nabijheid van de nog afwezige geliefde. Toen ik daar nog wat over nadacht bij de voorbereiding, deed me dat denken aan de nabijheid van Jezus na zijn opstanding. Door zijn opstanding staat hij eigenlijk als het ware aan de andere kant van een muur en is hij in een wereld waarin wij nog niet kunnen komen. Maar in het evangelie horen we wel zijn stem vervuld van liefde voor ons die zijn heerlijkheid niet waardig zijn. Maar we weten, hij is er en hij ziet ons. Zijn aangezicht is ons nabij, zijn ogen spieden naar ons. En soms, dat hoeft niet altijd, voelen we zelfs zijn liefde. Al staat hij nog aan de andere kant van de muur. En leven wij nog steeds op deze aarde waar het helaas nog helemaal niet één en al liefde is. En zo mogen wij in het geloof al nu in zijn liefde leven. En mogen wij ook onze naasten in het licht van die liefde zien. En dat maakt ons nieuwe mensen. Mensen die graag iets van de liefde die ze ontvangen met anderen willen delen. Luister. Hoor je zijn stem? Hou vol. Hij haast zich om ons te komen helpen. En zijn ogen zien ons. Hij is dichterbij dan je denkt. Dat leren we uit het Hooglied. Zo'n lied wil je toch niet missen. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.